Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om in jullie midden te zijn en het woord te mogen delen. Ik had inderdaad een aantal maanden geleden niet verwacht dat ik vanmorgen hier nog zou staan, maar heel fijn. Het is inderdaad waar dat vooral in deze tijd het Deo voor Lente echt nog meer tot ons spreekt. En ik moest ook denken aan de preek die Jeroen ook had gegeven. Zo de Heere wil, zullen wij dit of dat doen. Goed, we gaan met elkaar lezen uit het Johannesevangelie. En wel uit hoofdstuk 4, Johannes hoofdstuk 4. De apostel Johannes schrijft daar: toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt het terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover het woord van God. Broeders en zusters, lieve mensen, sinds de zondeval is het al Gods verlangen geweest om mensen tot hem terug te brengen en hen te redden van de zonde, van de dood en van de hel. Ja, vanaf het prille begin al in de tuin van Eden zei God tegen Adam, Adam, waar ben je? Tot aan de laatste uitnodiging in Openbaring 22, waar de Heer Jezus zegt, en ieder die dorst heeft, laat die komen en drinken van het water des levens voor niets. Ja, van Genesis tot Openbaring roept God mensen en trekt God mensen tot hem om ze te behouden. En dit behoud was niet alleen voor Israël bedoeld, maar dit behoud moest zich gaan uitbreiden naar de gehele wereld. In Exodus 19, vers 6 zien we dat God duidelijk had gemaakt dat Israël een koninkrijk van priesters moest zijn. Een heilig volk, apart gezet, dat Gods zegeningen zou moeten reflecteren aan de volkeren om hen heen. Ja, want deze volkeren waren overspoeld door afgoderij en immoraliteit en moesten de ene ware God van Israël leren kennen, om gered te kunnen worden. Ja, het was al Gods plan vanaf het begin dat de volken en Israël samen de Here zouden verheerlijken. Als God Abraham roept in Genesis 12, dan zegt hij, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En apostel Paulus gaat daarop in, Galaten 3 vers 8, als hij schrijft, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen alle volken gezegend worden. En dat evangelie was eerst tot de Joden gekomen, zodat het vanuit hun dus verspreid zou worden. En Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, u aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. De zaligheid, de behoudenis. Niet alleen de redder zelf was een Jood, maar de kennis, de weg tot behoud, was eerst tot Israël gekomen. Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat was de volgorde. Maar verdrietig genoeg heeft Israël gedeeltelijk gefaald om deze missie, deze opdracht te volbrengen. En een klassiek voorbeeld daarvan is Jona, die liever wegvluchtte van God dan dat hij aan heidenen een boodschap van bekering zou prediken. Ja, in plaats van medelijden te hebben met de volkeren om hem heen, verachtte hij hen en beschouwde ze eerder als hun vijanden dan als een zendingsveld. Of wat dacht u van Israëls vijandigheid ten opzichte van de Samaritanen? De Samaritanen waren een gemengd geslacht van Joden en heidenen. Als gevolg van de Assyrische ballingschap in 722 voor Christus. En de oorsprong van deze vijandigheid begon doordat de Assyrische heidenen zeg maar, hun religie en hun, zoals de HSV dat zo mooi zegt, hun stinkgoden meenamen naar het land. En daar die op de huizen en op de offerhoogte plaatsen. En daarnaast ook de God van Israël wilden vereren. Dat vind je in 2 Koningen 17. Of jaren later, toen de Judese ballingen terug wilden komen naar Jeruzalem om de tempel weer te herbouwen, wilden de Samaritanen meehelpen. Want ze zeiden, ja, sinds we hier zijn, offeren we ook aan jullie God. Maar Zerubabel en de anderen lieten het hen niet toe, want zij zelf wilden de tempel bouwen. Nou, je weet wel, dan wordt die bouw stilgezet, dat vind je in Ezra 4 en 5... En uiteindelijk komt daar dus een onderscheid tussen de Samaritanen die hun tempel bouwen op de berg Gerizim en de Joden die hun tempel herbouwen in Jeruzalem. En zo nam die bittere vijandschap tussen Israël en de Samaritanen steeds meer toe. En als we dan jaren verder zijn in het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus, dan zien we dat de Samaritanen zeer veracht werden. Ze werden per definitie als onrein geacht. En ze waren in hun ogen nog afschuwelijker dan de heidenen. Warren Wiersbe die zegt in zijn commentaar dat de fariseeën eigenlijk zelfs baden dat er geen Samaritaan in de opstanding zou zijn op de laatste dag. Of misschien herinnert u wel toen de Joodse religieuze leiders in Johannes 8 Jezus zo erg mogelijk wilden beledigen. Dat ze zeiden, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Nee, Israël had het niet zo op de volken. En al helemaal niet op de Samaritanen. Nou ja, andersom natuurlijk ook niet. Maar Israël had de opdracht om een licht te zijn voor de volken. En voor eventuele, of tenminste, Israël wilde die zegeningen voor zichzelf houden en voor eventuele proselieten, maar ze waren niet, ze hadden niet de missie die God hen gegeven had volbracht. Maar is God dan alleen de God van de Joden? En ook niet van de heidenen? Vraagt Paulus retorisch. Jazeker, ook van de heidenen. Het was Gods bedoeling al vanaf het prille begin, zoals ik zei, om zichzelf te openbaren aan de volken. En in Jesaja 49 zien we dat God zelf zijn eigen plan voortzet. En dat doet hij door middel van de Messias. De Heere God zegt daar in Jesaja 49, dat zegt hij tegen de Messias, de knecht des Heren. Hij zegt, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Ja, ondanks Israëls falen in het getuigen zijn voor de volken, zien we dat God toch doet wat hij belooft. En dat doet hij door middel van de Messias van Israël. Ja, hij was het onfeilbare licht voor de volken. Het heil is immers uit de Joden. Het was door hem dat de boodschap van het evangelie zou gaan tot aan het uiterste der aarde. Natuurlijk, al was zijn eerste bediening gericht op de verloren schapen van het huis van Israël, toch was zijn offer van redding voor een ieder die geloofde, Jood en Heiden. Hij wees niemand af en liet geen zondaar staan die in geloof tot hem kwam. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Syrofenicische vrouw. Dat is de Canaanese vrouw die wiens dochter bezeten was en die begreep dat het brood voor de kinderen was, voor Israël. Maar genoegen nam met de kruimels en Jezus prijst haar voor haar grote geloof. Of wat dacht je van de Romeinse hoofdman in Capernaum die aan Jezus vraagt of hij zijn knecht wil genezen. En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En nu hier in Johannes 4 openbaart Jezus zich aan een Samaritaanse vrouw als de Messias. Ja, deze voorbeelden van heidenen die zich bekeren door het geloof in de Messias zijn zeer belangrijk. Want ze zijn schaars in de evangelie. Maar waarom zijn ze belangrijk? Omdat het zogezegd voorafschaduwingen zijn van vele zielen die later uit de volken tot geloof komen. Ja, het is zoals de psalmist zegt. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven. Zij allen. Ja, de ontmoeting van Jezus met deze Samaritaanse vrouw is de allereerste cross-culturele evangelisatie in het Nieuwe Testament. En het is tevens de allereerste keer dat Jezus zichzelf openbaart als de Messias van Israël. Dat het zeg maar over zijn eigen lippen komt. He, als de vrouw tegen Jezus zegt in vers 25, ik weet dat de Messias komt en wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Dan antwoordt Jezus in vers 26, ik ben het die met u spreekt. Is het niet opmerkelijk dat hij dat doet aan een Samaritaanse vrouw? En niet zomaar een Samaritaanse vrouw, maar een verachte vrouw. Ongetwijfeld verstoten door haar omgeving, door haar overspelig en immoreel leven. Ja, deze vrouw was al meerdere keren getrouwd geweest en de man waar ze nu mee leefde was haar minnaar en niet haar man. Maar waarom deed Jezus dat? Wat zegt dat ons? Waarom openbaarde hij zich niet eerst aan het Sanhedrin, aan de religieuze leiders in het heilige Jeruzalem? Waarom deed hij dat, zo'n grote belangrijke waarheid, waarom vertelde hij dat als allereerste aan zo'n onbelangrijke vrouw? En het antwoord ligt in het feit dat er bij onze God geen aanzien is des persoons. Er is bij onze God geen aanzien des persoons. As to God, all lives matter. All lives matter. En MacArthur die schetst een groot contrast tussen Nicodemus in hoofdstuk 3 en de Samaritaanse vrouw hier in hoofdstuk 4. Hij zegt, Nicodemus was een vrome religieuze Jood. Zij was een immorele Samaritaanse. Hij was een man. Zij was een vrouw. Hij was een geleerde theoloog. Zij was zeg maar een ongeschoolde boerin. Hij herkende Jezus als een door God gezondene. Zij had geen idee wie hij was. Hij was rijk. Zij was arm. Hij werd door iedereen gerespecteerd. Zij was slechts het onderwerp van alle roddel. Hij was een religieuze leider, lid van de sociale elite van Israël. Zij was een overspeelster, het uitschot van de Samaritaanse samenleving. Ja, deze vrouw was in alle opzichten het tegenovergestelde van Nicodemus. En toch was het aan deze vrouw dat Jezus zich openbaarde als de beloofde Messias. En enerzijds is dat een berisping aan de geestelijke leiders van Israël, hè, die zichzelf rechtvaardigden en Jezus afwezen. Maar het is meer dan dat. Jezus' openbaring aan deze Samaritaanse vrouw laat zien dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken en het te behouden. Door zich aan haar te openbaren verklaart Jezus dat hij is gekomen om mensen te redden uit elke stam, taal, volk en natie. We hadden zojuist in het kindermoment gehoord dat God zo de wereld, niet Israël, ja Israël ook, maar de wereld zo lief had. Nadat Petrus in Handelingen 10 een visioen heeft gehad en de heidense Cornelius ontmoet heeft, dan opent hij zijn mond en dan zegt Petrus, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem wel gevallig. Daarom dat Jezus zei, ga heen in heel de wereld en verkondig het evangelie aan alle schepselen. En dat is wat we ook doen in de gemeente. Dat proberen we ook in de praktijk te brengen, door het evangelie te brengen in het binnenland, in het beloofde land en in het buitenland. Ja, dat Jezus zich openbaart aan deze Samaritaanse vrouw laat zien dat zijn reddende liefde geen grenzen kent. Zijn goddelijke liefde overstijgt alle door mensen gemaakte barrières als afkomst, etniciteit, geslacht, religie, ja, je verleden of wat het ook is, wie u ook bent, waar je ook vandaan komt. Jezus' reddende liefde, het evangelie is voor alle mensen. Goed, dat was mijn inleiding. Laten we nu even naar het verhaal gaan kijken. En dat doen we door eerst naar de setting te gaan kijken. De setting in de verzen 1 tot en met 6. De setting. En we lezen in de eerste drie versen dat Jezus Judea verlaat. En dat kwam mede doordat zijn populariteit toenam. Nou, hoe meer mensen hem gingen volgen, de meer jaloezie bij de fariseeën opgewekt werd. En niet dat Jezus bang voor hen was, maar het was nog geen tijd om een confrontatie te hebben met hen. Maar de misschien nog grotere reden zien we in vers 4, waar we lezen dat hij door Samaria moest gaan. Al was het de kortste route, was het geen geografische noodzakelijkheid. De wat striktere orthodoxe Jood, die bang was om zichzelf te verontreinigen, die maakte zeker dat hij om Samaria heen ging. En dan kon je of de westelijke kant kiezen, langs de kust, of je nam de oostelijke kant en dan ging je over de Jordaan, door Perea heen, en dan weer terug de Jordaan over zo Galilea heen. En dan vermijdde je zeg maar heel Samaria. Maar Jezus, staat er, moest door Samaria heen. En niet omdat dat de meest voor de hand liggende route is, zoals een aantal commentatoren stellen. Nee, het was een goddelijk moeten. Jezus was gekomen als het licht van deze wereld en dat licht moest ook schijnen in Samaria. Er was daar zogezegd een soevereine afspraak die gemaakt was door de Vader in de hemel. Jezus zegt ook in vers 34, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. We lezen in vers 5, hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten en het was ongeveer het zesde uur. Nou, men begon de uren te tellen vanaf zonsopgang. Dat is 6 uur 's morgens. Als je dan het zesde uur hebt, ben je 6 uur verder, ben je dus 12 uur 's middags. Het is denderend heet. Jezus gaat bij deze bron zitten, vermoeid dat hij is van de reis. Maar wat zegt dat ons? Waarom is dat detail zo belangrijk? Nou, het is belangrijk omdat Johannes hier ons Jezus als de zoon des mensen voor ogen wil schetsen. We zien hier zijn mensheid, is het niet? Als hij dorst heeft van zijn 32 kilometer lange reis te voet, dan is hij op. De zon brandt, hij is moe, het is heet, hij heeft dorst. Dit is zijn mensheid. En hoe vertroostend is dit? Want hij is vertrouwd met onze moeite. Wij hebben namelijk geen hoge priester die geen medelijden heeft met onze zwakheden, maar één die in alles en op dezelfde wijze verzocht is geweest. Goed, dat is de setting. Hij was op de afgesproken plaats bij de bron van Jacob. Op Gods tijd, het zesde uur, om Gods wil te doen. Door een licht te zijn voor de heidenvolken, in dit geval Samaria. Nou, in vers 7 tot 15 zien we dat er levend water is voor de geestelijk dorstige. Vers 7 tot 15, levend water voor de geestelijk dorstige. We lezen in vers 7, er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En we moeten gelijk even stoppen hier, want dit is echt frappant. Water putten op het zesde uur. Ja, kijk, als je het niet weet, dan zou je er zo overheen lezen. Ik heb er jaren overheen gelezen. Totdat ik me erin ging verdiepen. Maar water putten op dat tijdstip is zeer opmerkelijk. Want dat doe je bij zonsondergang. Als het wat frisser is. Maar zeker niet op het heetste van de dag. Maar de reden hiervoor is simpel, verklaart Leon Morris. Hij zegt, deze vrouw had namelijk een slechte reputatie. En het is mogelijk daarom dat ze deze tijd uitgekozen had om de andere vrouwen in de stad te vermijden. En dan zegt Jezus tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Nou goed, de reden waarom ze Jezus alleen lieten wordt ons niet verteld. Misschien omdat hij moe was. Maar zij gingen in ieder geval voor de lunch zorgen. Je zou kunnen zeggen, wat een toeval dat Jezus nu net juist op dit moment alleen is met deze vrouw. Maar is dat juist niet een mooi voorbeeld hoe God alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil? Hij moest in Samaria zijn en hij moest even alleen zijn met deze vrouw. En hij zegt dan tegen haar, geef mij te drinken. En ook dat opnieuw lijkt voor ons heel normaal. Maar in die tijd en in die cultuur sprak een man nooit een vrouw aan. En als rabbi zijnde had je al drie redenen om deze vrouw niet aan te spreken. 1, ze was een vrouw. 2, ze was ook nog eens Samaritaans. En 3, ze was een verstoten zondaar. Maar Jezus, zoals hij gewoonlijk is om te doen, gaat tegen cultuur en tijdgeest in. En hij vraagt haar om water. Waarom? Nou, hij heeft dorst. En ten tweede, hij ziet haar geestelijke dorst. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, vers 9, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Nou, de vrouw reageert wat perplex op Jezus. Kent die man de regels niet? Joden hebben toch geen omgang met Samaritanen? We eten niet samen, we drinken niet samen en we gebruiken al helemaal niet dezelfde waterkruiken. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw was al in de war, maar ik weet zeker dat ze nu nog meer haar raderen liet draaien. Eerst had hij dorst, had zij het water en nu doet ze net of dat zij degene dorst heeft en hij het water heeft. Wie is deze Joodse man toch? En het antwoord van Jezus wekt de nieuwsgierigheid van deze vrouw steeds meer op. En dat doet hij zodat haar respect voor hem steeds meer toe gaat nemen. Zijn ware identiteit ontmaskerd gaat worden en zijn evangelisatiewerk om wat verloren is te behouden vordering gaat maken. Jezus zegt, als u de gave van God kende, dat, broeders en zusters, is de heerlijkheid van het evangelie. De gave van God. Alle religies zeggen, doe dit, doe dit, doe dit. Dat zie ik in Senegal voor mijn ogen gebeuren. Dat mannen en vrouwen werken moeten om het heil, zogezegd, te ontvangen. Zeer verdrietig. Maar zelfs in de Nederlandse kerken, in sommige kringen is het, doe dit, doe dit, doe dit, en dan zal God dat en dat en dat. Maar, broeders en zusters, de gave van God, het heil, de behoudenis, is een geschenk. Het is een cadeau. Het is een genadegave, zegt Paulus in Romeinen 5. Het wordt door Gods genade gegeven. Het evangelie zegt in feite, wie je ook bent, al ben je zo religieus als Nicodemus, of al ben je zo immoreel als die Samaritaanse vrouw, als je de gave van God kende en wist wie het was die tegen je zegt, ik heb dorst, geef mij te drinken, je zou het hem hebben gevraagd en hij zou je levend water gegeven hebben. Levend water, wat is dat eigenlijk? Nou, we vinden de letterlijke betekenis al in het Oude Testament. In Genesis 26, vers 19, dat hoef je niet op te zoeken. Maar daar lezen we, de dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Levend water, zegt de voetnoot van de HSV. Dat is bronwater, stromend water. En zo verstaat de vrouw de term ook. En blijkbaar was er boven die bron van Jacob een stenen waterput gebouwd, waardoor je een emmer naar beneden kon laten gaan om water te putten. Dat was natuurlijk wel stilstaand water. En dat levende water, dat zat veel dieper, dat bronwater. En als Jezus dan haar zulk water aanbiedt, dan vraagt ze zich af, waar haalt hij dat water dan vandaan? Is er nog een andere bron? Is hij meer dan Jacob, onze voorvader, die daar zelf uit gedronken heeft en zijn kinderen en zijn kudde? O vrouw, je moest eens weten wie het is die tot je spreekt. Hoe enorm veel groter hij is dan Jacob. Even later zegt hij tegen de fariseeën, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham was, ben ik. Ik ben. Waarom noemde Jezus het überhaupt levend water? Nou, dat is makkelijk verklaarbaar. Ze staan bij een bron. Ze staan bij een waterput. En zoals Jezus gewoon is om te doen, gebruikt hij de alledaagse dingen om geestelijke waarheden mee aan te duiden. En ongetwijfeld had Jezus het geschreven woord rijkelijk in zich wonen. En kwamen teksten uit het Oude Testament, zoals Jeremia 2 vers 13 en Jeremia 17 vers 13, voor ogen. Waar staat dat God de bron van levend water is. Hij is de oorsprong van het leven. Hij is degene die eeuwig leven geeft. Overvloedig leven. Johannes 10, vers 10. Ja, Jezus spreekt over levend water als levensschenkend water. Symbool van alles wat God, de bron van levend water, aan mensen geeft. Ik herhaal, Jezus spreekt over levend water als levensschenkend water. Symbool van alles wat God, de bron van levend water, aan mensen schenkt. Jesaja 12 vers 2 zegt, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U, jij, zegt vers 3, zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat is de behoudenis, dat is de zaligmaking. En alles wat we daarbij in Christus ontvangen hebben, de genade van God, de vrede van God, de geest van God, de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking, het eeuwige leven, noem het maar op. Levend water heeft betrekking op geestelijke reiniging. Nieuw geestelijk leven door de transformerende werk van de Heilige Geest. Ja, God is de enige bron van het heil. Hij is de ontwerper ervan. Of zoals je zo mooi zegt in het Engels, he is the author of salvation. Hij is, zoals Psalm 36 zo mooi zegt, de bron van het leven. O, als je de Heere nog niet kent, dan roept hij het uit door de mond van de profeet Jesaja. O, alle dorstige, kom tot de water. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop, zonder geld, zonder prijs. Wijn, melk. Jezus zegt, laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des leven nemen. Niets. In vers 13 zegt hij, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, van dat water van Jacob. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Broeders en zusters, de Heere belooft hier een oneindige dorstlesser. Het is een belofte van eeuwige genoegen, van bevrediging voor de ziel. Dit levende water zal worden tot een bron van water in de ziel dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dit levende water, symbool voor eeuwig leven, voor het heil, door de geest verwekt nieuw leven, dat is wat Jezus haar aanbiedt. Het is een geschenk, het is een genadegave, het is de gave van God, het is levend water en het geeft eeuwige voldoening. De vrouw zei tegen hem, vers 15, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Ja, lastig dit. Ze drijft of de spot met hem en ze denkt, kom maar op met dat levende water zonder emmer. Het leven kan er alleen maar makkelijker op worden. Of ze begint te begrijpen dat het hier om iets geestelijks betreft, maar ze houdt zich nog wat van de domme en doet net of dat het om fysiek water gaat. Goed, we weten haar gedachten niet, haar motieven worden niet verteld. Maar voordat de Heer haar levend water schenkt en eeuwig leven geeft, waren er nog twee dingen nodig. Het eerste is het besef en de bekering van haar zonde. En ten tweede de onthulling van zijn ware identiteit en het geloof in hem als de Messias, de bron van het levende water. En dat brengt ons bij het derde punt. Het levend water is voor hen die zich bekeren. Levend water is voor hen die zich bekeren. De versen 16 tot 24. Ja, voordat Jezus haar verlosser en behouder kon zijn, moest ze wel eerst beseffen wie hij was en waarvan ze verlost moest worden. En daarom dat Jezus tegen haar zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Net als in de uitnodiging om te komen en te drinken van het heil in Jesaja 55, zegt het zevende vers daarvan, laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten, laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Redding zonder bekering is vreemd aan de schrift. Bekering betekent altijd zich omkeren, zich afkeren van de zonde en zich richten naar God toe. De psalmist zegt, u die de Heere lief heeft, haat het kwade. En het gevolg van hen die tot hem komen in zak en as en arm van geest, zullen het levende water van eeuwig leven ontvangen. Ze zullen bevrijd worden van de slavernij van de zonde en slaven worden van de gerechtigheid. Ja, Jezus geeft haar de mogelijkheid om haar zonde te belijden en vergeving van zonde te kunnen ontvangen. De vrouw, ongetwijfeld geschrokken en beschaamd door de alwetendheid van Jezus, antwoordt hem, ik heb geen man. Dat was haar kortste zin in het hele dialoog. Ik heb geen man. Perplex dat ze was. En alhoewel ze niet loog, vertelde ze hem ook niet de hele waarheid. Maar haar poging om haar zonde voor Jezus te verbergen had toch geen zin. Door Jezus ontmaskerende antwoord moest ze het wel onder ogen zien. Jezus zei tegen haar in vers 17, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. We zagen hem als de zoon des mensen, doordat hij dorst had en moe was van zijn lange reis. En nu zien we hem als de zoon van God door zijn alwetendheid, als hij het heden en het verleden van deze vrouw, die hij nog nooit ontmoet heeft, weet te vertellen. Hij openbaart zich aan haar als de Messias van God. Maar zo snel van begrip is ze niet. Ze komt stapje voor stapje tot die ontdekking. Hè? Want eerst is Jezus die Joodse vreemdeling. Dan blijkt hij iets meer te zijn dan voorvader Jacob. Maar nu blijkt hij toch meer te zijn en is hij een profeet. Ze zegt in vers 19, ik zie dat u een profeet bent. En door hem profeet te noemen, bevestigt ze eigenlijk dat wat hij over haar leven verteld heeft, waar is. Niet langer probeert ze haar zonde te verhullen. Door haar zonde zo aan de kaak te stellen, verandert eigenlijk haar hele houding. De man die eerst een vreemdeling bleek te zijn, daarna groter was dan voorvader Jacob, blijkt toch echt een profeet van God te zijn. William Hendricksen durft zelfs te stellen dat door hem profeten noemen ze in zekere zin haar zonde en schuldbeleid. Goed, we kunnen daarover speculeren. We weten het niet. Er wordt niets expliciet in deze tekst daarover genoemd, over haar bekering. Maar we kunnen er wel van uitgaan, want vers 28 laat zien dat ze haar waterkruik laat staan en dat ze de stad ingaat, waar ze bekend staat als immorele vrouw, en toch getuige wil zijn van de Messias. Dat is toch zeker een vrucht van de wetergeboorte, zou ik zeggen. En hoe het nu precies met haar hart gesteld is, is niet duidelijk, maar de Heer is klaarblijkelijk met haar aan het werk. En sommigen denken dat ze met haar volgende opmerking over waar ze God moet aanbidden, dat Jezus haar eigenlijk wilt afleiden van dat ze Jezus wilt afleiden van de pijnlijke onthulling van haar zonde door een religieus onderwerp aan te snijden. Maar het is eigenlijk meer voor de hand liggend dat ze zich juist tot God wil keren, voor hem wil buigen en wil weten waar ze God kan vinden om hem te aanbidden. Ze zegt in vers 20, onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ja, nu heeft ze de kans om bij deze profeet licht te krijgen, hè, waar ze God nu werkelijk kan vinden, waar ze genade, waar ze vergeving kan vinden, ja, waar ze God nu kan aanbidden. Maar lieve broeders en zusters, God is niet afhankelijk van een plek of van een gebouw. Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt en is nu dat men niet in Jeruzalem, even kijken hoor, pardon, ook niet in Jeruzalem, niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Het gaat er niet om waar we aanbidden, maar wie we aanbidden, wanneer we aanbidden en hoe we aanbidden. Jezus zegt vers 23, maar de tijd komt en is er nu, dat is het wanneer, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden. Dat is wie? In geest en in waarheid, dat is hoe. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Ja, ware aanbidding heeft niets te maken met een berg of een tempel of met een kerk, maar vindt zich plaats in de innerlijke mens. Geest heeft hier dan ook geen betrekking op heilige geest, maar op de menselijke geest. Aanbidding is niet extern door allerlei rituelen die we doen. En het is ook niet gebonden aan een heilige plek zoals de berg Gerizim of Jeruzalem, zoals in dit verhaal. En ik moest ook denken aan onze afgelopen reis naar Israël toe, waar we eigenlijk in de woorden van Paulus geprikkeld raakten in onze geest door alle afgoderijen die we zagen. In de grafkerk bijvoorbeeld in Jeruzalem of in de geboortekerk in Bethlehem, waar mensen in de rij staan om een plek te kussen of te bidden waar Jezus zogezegd geboren is of gekruisigd is of opgestaan is. Nee, aanbidding is intern. Aanbidding vindt plaats in ons hart, in de innerlijke mens. Dat is aanbidding in geest. Niet gebonden aan gebouwen of plekken. En aanbidden in waarheid betekent niets anders dan hem te aanbidden in overeenstemming met de schrift. In overeenstemming met Gods zelfopenbaring in zijn woord en in zijn zoon Jezus Christus. Dat is aanbidden in geest en in waarheid. Ik ben wel in kringen geweest waar je in de gegeven tijd van aanbidding ergens mocht gaan schilderen of in een ander lokaaltje ergens op een matje mocht gaan liggen om weg te zinken in de aanwezigheid van God. Terwijl er een muziekje op de achtergrond was en wat kaarsjes brandden. Maar broeders en zusters, dat is vreemd aan de schrift. Aanbidden doe je in geest en in waarheid. We aanbidden vanuit ons hart en natuurlijk met de door God gegeven emoties, maar altijd toetsend aan zijn woord. De tijd komt en is er nu. Het is alsof hij tegen de vrouw zegt, je hoeft de berg niet op. Je hoeft ook niet naar Jeruzalem te gaan. De Vader kan je hier aanbidden. En Jezus zet haar zogezegd op de drempel van het eeuwige leven als hij haar persoonlijk uitnodigt door te zeggen, de Vader zoekt ware aanbidders. Lieve mensen, ga niet aan het belang van deze uitnodiging voorbij als je de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent. Al ben je nog zo religieus, Al ben je nog zo immoreel, wie je ook bent, er is levend water, ook voor jou. Stel het niet uit. Nu is het de tijd van het welbehagen, zegt Paulus. Zie, nu is het de dag van het heil. De Vader zoekt ware aanbidders. Goed, we sluiten af met ons laatste punt. Levend water voor hen die geloven in Jezus, de Messias. We zagen eerst levend water voor hen die geestelijk dorstig zijn. Daarna zagen we levend water voor hen die zich bekeren. En nu zien we in de versen 25 tot 30 levend water voor hen die geloven in Jezus, de Messias. De Samaritaanse vrouw was hoogstwaarschijnlijk nog wat in de war en dat kunnen we haar ook niet kwalijk nemen. Ze ging eigenlijk even alleen naar de bron om water te putten. En in dat korte gesprek wordt haar hele zondige leven blootgesteld en wordt ze uitgenodigd om een ware aanbidder van de Vader te worden. En ze verlangt er eigenlijk naar om dat met iemand te delen en haar emoties kwijt te kunnen. En daarom zegt ze in vers 25, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zegt tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Wat een climax. Ik denk dat ze vol verbazing was. Ik ben het. Het woordje het staat eigenlijk niet in de grondtekst. En daarom dat het een van de 23 ik ben's is in het Johannesevangelie. Ja, eerst was het de onbekende Joodse reiziger. Toen kwam ze erachter dat hij meer was dan voorvader Jacob. Ja, hij was zelfs een profeet die haar hele leven wist te vertellen. Maar nu... nog meer zelfs dan een profeet. De profeet der profeten. Hij is de lang verwachte Messias van Israël. Dat is, broeders en zusters, de essentie van dit hele verhaal. Jezus is de Messias. In mijn inziens heeft ze haar Messias hier aangenomen. Nadat God natuurlijk een soeverein werk in haar hart gedaan heeft. Ja, haar handelwijze laat dat duidelijk zien. In vers 28 zegt ze, de vrouw nu liet haar waterkruik staan, ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Ze ging gelijk naar de stad waar ze normaal schuw is voor de mensen, maar nu wilde ze de mensen van de Heer Jezus vertellen en hen bij hem brengen. Jezus zegt later in de tempel, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, dat was bij deze vrouw een directe vrucht van haar bekering. Als we gedronken hebben uit de bron, dan moeten we het water niet opslaan in onze waterreservoir. Want dan wordt het brak en gaat het stinken. Nee, we krijgen zo overvloedig dat we zelf weer gaan overlopen. We moeten het niet voor onszelf houden. Maar net als deze vrouw het uitdelen. We lezen in vers 41, en er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Ja, een licht voor de heidenvolken. Hij is een licht geworden in Samaria. Gemeente, Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob illustreert drie waarheden wat betreft dit levende water van heil en eeuwig leven. Als eerste, het levende water is voor hen die inzien dat ze in grote nood zijn. Dat ze geestelijk leven nodig hebben en geestelijk dorstig zijn. Ten tweede is dit levend water alleen voor hen die hun zonde belijden. Zich daarvan bekeren en verlangen naar vergeving. En let op, dat is niet per se door een ervaring gaan van rouw en verdriet en lijden. Nee, het is simpelweg inzien dat je een zondaar bent en dat je arm van geest bent. En dat je natuurlijk daar berouw over hebt. En ten derde, dit levende water is alleen voor hen die de Heer Jezus aannemen als Messias. Zie het Lam van God dat de schuld van deze wereld wegneemt. Er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven onder de mensen waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van Jezus. Ja, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. We gaan met elkaar zingen. O alle dorstigen, Kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Koop zonder geld, zonder prijs. Kom, wacht niet tot later.